Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden, maar nog niet weten wat ze missen.
Een hele goede middag. Hartelijk welkom bij Business Open 3.0. We praten vandaag over innovatie. Het wordt een bijzondere aflevering, omdat we niet alleen naar Nederland kijken, maar ook over de grens. Vandaar dat het tweede gedeelte van het programma in het Engels is. In deel 1, het Nederlandse deel, hebben we de volgende gasten. Mark Reinders van netwerken.nl en Ron Siebeling van Coffee on Wheels. En straks Dr. Paul Rubrich van de European Economic and Social Committee. Robert Fischer van de EIT Climate Kick. En Frank Melis van Smart Bio. Je krijgt in deze aflevering inzicht in hoe de Europese Unie met innovatie omgaat, wat dit praktisch voor jou kan betekenen, wat Smart Bio als innovatief bedrijf kan bijdragen aan bijvoorbeeld het oplossen van personeelstekort, hoe je je netwerk optimaal kunt inzetten en hoe je met een hele belangrijke ingrediënt, namelijk koffie, kunt omgaan op je werk.
Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Wat doe jij eigenlijk? Business open of laat je business lopen?
Wat is koffie? Wat is opstaan zonder koffie? Wat is werken zonder koffie? Wat is genieten zonder koffie? Voor veel mensen geldt een dag zonder koffie, een dag niet geleefd. Ron Siebeling, je bent van Coffee on Wheels. Hartelijk welkom.
Dankjewel, goedemiddag.
Hoe begin jij je dag eigenlijk, Ron?
Nou, het begint meestal aardig hectisch. Dus ik begin met een rustig ontbijtje. En als ik dan even tot rust ben gekomen en de tijd heb om goede koffie te zetten, zet ik een lekker bakje koffie.
En hoe doe je dat? Een lekker bakje koffie zetten?
Dan pak ik natuurlijk de maler. Check ik even of die goed ingesteld is. Dan hoor je het ratelen van de bonen die gemalen worden in het filter, in de filterhouder.
Ja.
Die zet ik in de machine die op even heeft voorverwarmd, die op druk komt. En dan druk ik op de knop en die perst het water door het filter heen. En dan druppelt er heerlijke lekkere koffie uit.
En dan geurt de koffie al tegemoet.
Zeker, zeker. Dat is bij het malen al. Hè? Dat vinden veel mensen al.
Daar begint het al. Dan komt natuurlijk al die smaak een beetje los, hè?
Van
de koffie.
Ja.
Hoe is het bij jou eigenlijk begonnen? Want jij bent nu barista, hè?
Klopt.
Met Coffee on Wheels, maar dat ben je niet altijd geweest.
Nee, ik zat hiervoor in de IT. Alleen daar kreeg ik niet zoveel voldoening uit en zoveel blije gezicht als ik nu wel zie.
Oké, want jij doet Coffee on Wheels. Vertel eens even wat jij dan precies doet.
Ja, ik word voornamelijk ingehuurd door bedrijven die mij vragen om langs te komen als zij iets te vieren hebben of een bepaalde gelegenheid hebben waarbij ze goede koffie willen hebben.
Ja.
Dan kom ik langs met mijn Piaggio driewieler.
Is zo'n heerlijk Italiaans autootje.
Zeker, ja, klopt. Ja.
Echt zo'n klein ding is dat, hè?
Ja. Dat is een heel klein driewielertje van 1,40 breed, 2,5 meter lang.
Ja, je bent zelf niet de kleinste. Jij past er wel in.
Ik pas erin. Ja, die vraag krijg ik ook heel vaak als ik ergens sta te schenken van pas je er ook echt wel in, rij je er wel in?
Ja.
Ik doe soms kleine stukjes. Ik rijd er niet mee naar een klus als ik heel ver moet, maar...
Oké, dus dan wel een beetje in de omgeving, maar je mag wel de openbare weg op dus.
Ja, zeker. Hij staat op kenteken, is verzekerd. Alles is helemaal goed geregeld.
Oké, en dan kom je voorrijden en bij zo'n bedrijf. En wat gebeurt er dan?
Dan klap ik de klep open. Ik steek de stekker in het stopcontact. En de machine gaat dan ratelen en opwarmen. En dan zet ik al mijn tafeltje, mijn stoeltjes, mijn alle attributen zet ik allemaal netjes neer.
Ja.
Kan ik koffies gaan maken.
Ja, en dan komen mensen langs en die worden natuurlijk altijd een beetje betoverd door dat autootje van jou.
Zeker.
Dus die komen in de sfeer. Wat is nou de gekste vraag die je ooit bent tegengekomen vanwege koffie? Want mensen kunnen natuurlijk de meest gekke vragen stellen.
Wat ik net al zei, heel vaak krijg ik de vraag van pas je er wel in inderdaad.
Precies, maar als het om koffie zelf gaat, dat ze zeggen, nou, heb jij die en die koffie? Nee. Ja. Nee, ze willen gewone koffie hebben.
Ja, nee, gewoon bakje koffie de vraag, klaar. Inderdaad. Kun je ook cappuccino maken? Dat soort vragen, van die standaard vragen.
Ja.
Echt waar? Oh, wat goed. En dan, ja. Voor mij is het zo vanzelfsprekend. Ja.
Want hoeveel soorten koffie kun je dan maken, zeg maar?
ja, overal waar, wat je met koffie en melk en combinaties daarbinnen kan maken.
Heb je ook een favoriete boon of zo?
Uiteraard mijn eigen boon.
Je eigen boon?
Nee, ik heb een boon die laat ik branden door een branderij in Amersfoort. En ja, die wordt ja, voor mij op verzoek gebrand. En dat is gewoon een heerlijke boon die als espresso erg goed is, maar ook in de cappuccino's goed werkt. Dus zeker, ja.
Oh, wat grappig. En kun je die smaak een beetje beschrijven?
Ja, hij is een beetje zoetig. Hij heeft een beetje chocoladesmaak erin. En ook een beetje, ja, klein beetje bessig. Zwarte bes, blauwe bes.
Ja.
Die smaak kwam er wel in terug als je goed proeven kan.
Oh, kijk, dus het is een beetje wijnproeven, maar dan voor koffieliefhebbers.
Ja, die heb je er zeker tussen zitten. De fijnproevers onder de koffie, ja.
Nou, ga je dus naar bedrijven toe. Dus daar sta je buiten met die auto. Maar ik
of
kan
binnen.
Of binnen?
Zeker, ja hoor.
Je kunt hem ook naar binnen
ik
rijden.
Ik sta vaak genoeg binnen. Wat ik net zei, als hij ingeklapt is, nog is hij 1,40 breed. Dus als je dubbele deuren hebt, dan rol ik hem lekker naar binnen.
Ja.
En dan kan ik ook binnen staan waar je wil.
Oké, okay, nou ja, dat is natuurlijk extra sfeervol als je het binnen hebt. Want ja, dan kun je helemaal aankleden.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Oké, okay, dus dat doe jij met die auto. Wat is nou het geheim van een goede kop koffie? En je mag je geheimen vertellen, dat weet je.
Ik denk dat dat een goede koffie hoeft niet bitter te zijn. Ik denk dat bij heel veel Nederlanders het idee is dat goede koffie supersterk moet zijn, heel erg bitter moet zijn, want dan is het pas goede koffie. En koffie kan ook heel zacht zijn, heel zoet zijn, heel lekker zijn. En ik denk dat veel mensen dat niet doorhebben.
Ja, ja. En de diverse smaakjes, zoals vanilla nog iets. Dus dat het dus heel erg zoet wordt. Vind jij dat een beetje vloek in de kerk? Of,
Nee, die maak ik ook. Caramel macchiato's,
oh, ja,
dat soort
ja,
dingen.
Ja.
Verschillende smaakjes heb je die door je koffie heen kan doen. Nou ja, ja. Als iemand daarvan houdt, dan moet iemand dat zeker bestellen bij mij. Dan krijgen ze dat.
Ja, ik hoor je al zeggen van nou, aan mijn lijf geen Polonaise.
Ik ben er zelf minder van inderdaad. Maar ja, iedereen
ja, heeft
zelf prefereert. Ja.
Ze zeggen ook wel eens, koffie is een soort druk. Wat doet koffie nou eigenlijk met mensen? Wat is jouw ervaring?
Nou, koffie is zeker een druk, want het heeft invloed op je. Het maakt wat los in je hersenen, zeker. Effectief zie ik niet als ik iemand een derde bak koffie geef, dat ik denk van, hé, die gedraagt zich heel anders.
Nee, die gaat niet flippen of zo.
Nee. Dat mensen zeggen van, ik ga stuiteren als ik nog eentje drink. Ik zie niet mensen voorbij stuiteren.
Nee.
Dus zo letterlijk is dat niet. Maar het zal zeker effect hebben. Als je heel veel koffie drinkt, dat zal zeker invloed hebben op mensen.
Ja, ja, dus het wordt ook gezegd, nou, koffie houdt je wakker. Is dat zo?
Ik denk het wel, ja. Ja, zeker. Dat draagt wel bij inderdaad de cafeïne aan je hormoonhuishouding die zorgt voor dat deel. Ja.
Ja. Als je nou de dag door bent, vroeger was je IT'er. Daar zat je achter zo'n bureau, kan ik voor ze, en met schermen en zo. Dronk je ook koffie?
Heel veel slechte koffie gedronken, ja.
Ja, dat zal. Ik zit me ook af te vragen van nou, als je nu nog ergens bent, drink je dan überhaupt nog, durf je daar de koffie nog te drinken?
Moet toch een beetje kwaliteitsonderzoek doen, ja, overal. Ja.
Oh ja, nou dat, zeker, ja, in dat kader kun je dat natuurlijk rustig doen. Ja. Maar goed, vroeger was je dus IT'er en dan zag jouw dag natuurlijk heel anders uit dan nu.
Zeker.
Hoe is dat nu? Want je hebt dus die overstap gemaakt. Je gaat nu op stap, je gaat koffie schenken. Wat maakt jouw dag nu boeiend voor jou?
Het is heel divers. Je komt elke keer op een andere plek. Andere mensen om je heen. Heel veel mensen willen ook heel graag kletsen met je, want die hebben ook een beetje verstand van koffie.
Oh ja.
En die,
net als van voetbal, ze hebben daar ook verstand
ja,
van koffie.
Precies. Ja. Die willen dan een of toetsen of gewoon kletsen erover, over de machine die ze thuis hebben, of dat een goede is of niet.
Oh ja.
En ja, soms krijg je ook gewoon hele levensverhalen van mensen te horen die ze even kwijt willen. Je bent echt een aanspreekpunt bij zo'n bedrijf op zo'n moment.
Als je nu kijkt, je hebt dus die overstap nu gemaakt. Wat is voor jou nou de mooiste beloning van die overstap?
De glimlach op het gezicht van mensen als je een goede koffie geeft. Dat punt 1, want ze zijn blij dat ze een lekkere pak koffie krijgen. Maar als ze dan hem ook nog geproefd hebben en voor een tweede bakje terugkomen, dat is natuurlijk helemaal mooi.
Dat vind ik een mooie afsluiting. Ze hebben de eerste geproefd en ze komen terug voor de tweede.
Zeker, ja.
Ron Siebeling, Coffee on Wheels,
dankjewel.
Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Wat doe jij eigenlijk? Business open of laat je business lopen?
We hebben het net over koffie gehad en we zijn bezig met het thema innovatie. Mark Reinders van de netwerkgroep en van netwerken.nl en Mind Your Network. Overal zit wel netwerk in.
Klopt.
Netwerken en innovatie.
Ja,
gaat dat samen eigenlijk?
Allereerst netwerken en koffie. Want,
tuurlijk. Dat hoort ook bij elkaar natuurlijk.
In de pitches die ik veelal tijdens de bijeenkomst doe, zeg ook wel eens gekscherend professioneel koffie drinken. Dat, ja. En inderdaad, de glimlach wie het dan met zich meebrengt. En zullen we even een keer een kopje koffie gaan drinken? Ja, dat past natuurlijk absoluut bij het netwerken.
Naadloos eigenlijk. Naadloos.
Absoluut.
Ja.
Eigenlijk hetzelfde als innovatie en netwerken heel goed samen kan gaan.
Oké. Okay. Op welke manier?
Nou, weet je, je kunt eigenlijk sneller innoveren door goed te netwerken. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is eigenlijk als je open staat voor netwerkgesprekken, zo breed mogelijk, mm-hmm. kom je ook sneller in contact met mensen die op een bepaalde manier werken of iets hebben uitgevonden of misschien een keer ergens anders iemand zijn tegengekomen waarbij jij jezelf als bedrijf of als persoon weer verder kunt laten innoveren of de innovatie sneller kunt toepassen.
Zeg je daarmee van ik sta open voor allerlei contacten en daardoor ontstaat het?
Ja, eigenlijk zeg ik dat. Weet je, doordat je eigenlijk altijd nieuwsgierig blijft naar nieuwe contacten, blijf je dus ook nieuwsgierig naar nieuwe kennis of eventueel naar nieuwe samenwerkingen.
Ja, ja. Het is ook mooi wat je zegt. Je gebruikt het woordje nieuw, hè? Wat zit natuurlijk in dat zit natuurlijk in innovatie.
Klopt.
Dus nieuwe contacten, nieuwe vormen van samenwerking. Heb jij dat zelf ook ervaren?
Absoluut. Ja, eigenlijk dagelijks. Doordat je dus met heel veel ondernemende mensen in gesprek komt, kom je eigenlijk altijd weer achter nieuwe dingen die al ergens zijn uitgeprobeerd, uitgevonden, getest. Ik heb best wel veel contacten bij hogescholen. Dat is natuurlijk superleuk, want daar heb je veel met de studenten te maken die eigenlijk heel erg fris in hun gedachten zijn. En dat is echt superleuk om mee te maken hoe makkelijk zij denken over nieuwe innovaties en hoe ze dat snel kunnen toepassen. Nou, als je dan kijkt nu puur naar onze eigen werkwijze, zeg maar, dan is eigenlijk de grootste samenwerking die daaruit ontstaan is toch wel de netwerken.nl web app, waarmee eigenlijk ondernemende mensen hun eigen netwerk kunnen bijhouden, onderhouden, waardoor ze ook niet alleen maar nieuwe contacten op kunnen doen, maar ze ook kunnen blijven onderhouden, waardoor uiteindelijk het ook een daadwerkelijke samenwerking zou kunnen gaan worden.
Ja, dus netwerkapp. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat contact gekomen dan?
Nou, dat contact is eigenlijk letterlijk voortgekomen uit een van de eerste netwerken die we een business open netwerk in Winswijk samen opgezet hebben. Mm-hmm. Met twee andere ondernemers. En daar hebben we een groep gevormd. En een van die mensen die daar ook in gekomen is een softwarebouwer.
Okay.
En vanuit dat contact is er eigenlijk een samenwerking ontstaan tussen eigenlijk de kennis vanuit de netwerktraining ten opzichte van de kennis vanuit de software en hoe dat is eigenlijk bij elkaar gekomen.
Dat is mooi. Dat je die koppeling maakt. Even over het netwerk. Want netwerk wil zeggen dat het iets menselijks. Hè? Dus je ontmoet mensen, je gaat koffie drinken met mensen, je stelt je open voor mensen. Kun je netwerken ook leren?
Zeker. Ik denk, mensen vragen wel eens van. Of mensen zeggen wel eens van, weet je, ik vind netwerken niet leuk. Mm-hmm. En dan is eigenlijk de volgende vraag van, weet je, vind je het leuk om met mensen om te gaan? En dus dat antwoord is bijna altijd ja. Nou, dan kun je dus eigenlijk als het ware ook al netwerken. Alleen beseffen mensen het niet altijd. Dus eigenlijk een stukje verandering van inzicht is niet super ingewikkeld. Maar het is wel even ervoor openstaan. En de structuur erin krijgen, ja, dat kun je zeker leren, absoluut.
Jij hebt het bedrijf netwerken.nl. Dat verzorgt opleidingen op het gebied van netwerken. Wat op zich natuurlijk al redelijk innovatief is. Hè, want waar gebeurt dat nou? Wat leer jij de mensen dan?
Het mooiste van eigenlijk is de uitkomst van kan innovatie opleveren. Ik denk dat dat het mooiste is. Omdat je leert eigenlijk iets wat al eeuwen oud is. Wat echt altijd al gebeurt. Ik denk dat netwerken altijd al bestaan. En altijd ook zullen blijven bestaan. Hè? Menselijk contact zal altijd voor een belangrijke mate aanwezig moet zijn om uiteindelijk succesvol te worden. Mm-hmm. Alleen je ziet dat de middelen die er nu voorhanden zijn, en door dat met elkaar te beschikken, en door eigenlijk je netwerk daar handig op in te zetten, kun je gewoon veel sneller, veel verder komen. En,
betekent dat je structuur aanbrengt, dat je dat mensen leert?
Nou, dat is het. En als jij op zoek bent naar innovatie en je hebt die zoekvraag en je stelt die zoekvraag aan je netwerk die je al hebt of die je nieuw gaat vormen, dan kan iedereen ook met je meedenken. En als je die vraag nooit stelt en je blijft eigenlijk altijd maar een beetje in je eigen kringetje hangen, dan blijft alles een beetje hetzelfde. Ja. En door eigenlijk dat meer richting je nieuw te vormen netwerk dan wel mensen die je al kent aan te geven waar je naar op zoek bent, wat je wil bereiken, hoe je dat zou willen bereiken. Ja, daardoor gaat er ook vanzelf dingen ontstaan.
Ja, dus de mensen die zoiets hebben van nou netwerken, dat wil ik niet, dat vind ik niet leuk. Nou, dan stel jij die, zeg je die vraag van nou, vind je het leuk om mensen om te gaan? Nou, daar zullen de meeste mensen dan inderdaad wel ja op zeggen. Dan zeg je met die opleiding breng ik dan structuur aan, zodat je, mag ik dat zo zeggen, effectiever gaat communiceren?
Ja, dat denk ik wel. Doordat je in ieder geval naar effectiever, door er meer structuur in te zetten, door af en toe ook gewoon even de tijd te nemen om erbij stil te staan, om er even aandacht aan te geven. Want uiteindelijk moet je netwerk wel aandacht geven, willen ze wat voor je gaan doen. Het is een stukje geven en nemen. Dat is één. Maar misschien ook wel de mindset van dat je eigenlijk nooit van tevoren weet wat iemand aan kennis of aan kennissen heeft. Waar we vaak misgaan is dat we aan de voorkant gaan nadenken of we wel iets aan iemand hebben.
Aannames.
En aannames is bij sales dodelijk, maar is bij netwerken net zo dodelijk.
En je noemt één mooi woordje, is ook aandacht. Als we even het bruggetje slaan naar die app. Je hebt die opleiding gedaan. Nou ja, zoals met heel veel opleidingen ben je enthousiast als je weggaat. En de dag daarna zit je weer in de flow.
Ja.
In de flow, ja. En dan vergeet je weer dingen. In welke mate kan zo'n app dan ervoor zorgen dat je implementeert van wat je hebt geleerd?
Nou, de app geeft jou een signaal wanneer je voor jezelf afgesproken hebt om met iemand contact te zoeken. Even eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Je hebt iemand ontmoet en je zegt van nou, om er zeker van te zijn dat ik top of mind blijf bij diegene en andersom. Mm-hmm. Beloof ik mezelf dat ik 4 keer per jaar contact opneem of wil zoeken met een berichtje of met een telefoontje om ervoor te zorgen dat dat contact blijft staan. Nou, dan herinnert het systeem je eraan dat je jezelf beloofd hebt. En vanuit daar ga je dus vanzelf weer of een bericht sturen of even kijken op LinkedIn of toch even bellen of nou, op een andere manier zeg maar zorgen dat je in ieder geval in contact blijft.
Het lijkt een beetje op een CRM-systeem, maar het is iets anders, hè?
Ja, kijk, als CRM-systeem gaat uit van bedrijven met contactpersonen. Ja. En dit systeem gaat uit van personen die ergens werken. Ik denk dat daar het grootste verschil zit. Er zitten wat categoriseringen in wat je eigenlijk voor stappen nog moet ondernemen om uiteindelijk ambassadeurs te creëren. Want ja, je wil als ondernemend iemand, of je nou in dienst bent of een ondernemer bent, toch zoveel mogelijk ambassadeurs hebben om jou eigenlijk zeg maar verder door te vertellen. Dus dat zit er eigenlijk in, maar eigenlijk is dat het grootste verschil. Dit gaat uit van personen en CRM gaat uit van bedrijven.
Ja, precies. En een alert krijg je.
Ja.
Ja. Ja, je zei net van nou ja, goed, dat netwerken helpt om innovatieve mensen te vinden. Maar ik vind dat je jezelf een beetje tekort doet, Mark. Want als ik dit zo hoor en een opleiding voor netwerken en aangekoppeld een app waarmee je die opleiding kunt implementeren, vind ik dat behoorlijk innovatief.
Nee, we blijven zelf ook bij. En ook wij luisteren veel naar andere ondernemende mensen, waardoor we zelf ook weer beetje bij beetje beter worden.
Hartstikke goed. Mark Reinders, netwerken.nl.
Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
Innovation and Europe. How does Europe cope with nowadays problems and seek for new ways? A warm welcome to Dr. Paul Rubig. Paul, you are Employers Group member with the European Economic and Social Committee. A great welcome. Great to have you here. What exactly is your role?
Yes, thank you so much. My role is to make entrepreneurial thinking available for the decision makers on European level. So in the Economic and Social Committee, we have 1/3 of employers, we have 1/3 of employees, we have NGOs, and we try to understand what the need of society is and what kind of solutions are possible to deliver.
And what have you found out so far? What does society need?
We always have to go back to the basics. The basics are quite important. And what do the people need, really need? Mm-hmm. It's clean water. Without clean water, drinking water, you can't survive more than 3 days.
Okay.
Next step is good food. Mm-hmm. So the food, which is the base of good living, and the personalized food demand is quite important. But we have to deliver it in the right quantity and quality at the right time. And the third area, of course, is energy. You don't get enough water or food if you don't produce the right kind of energy. And so all three areas are under transition, and we have to look how to perform best in these crucial areas.
Okay, and what I gather is we used to seek for a green agenda, and what you're mentioning now is nowadays called a blue agenda.
We call it the Blue Deal. Yeah. Because the Green Deal was an important step for European Union to concentrate on the future living and the change, the pattern which we are in today, how to change them and how to make it viable for all our citizens. Mm-hmm. And the next step, of course, is if we look into a foresight strategy, how different technologies will impact our daily life. And what is our personalized decision to change this world? What can I do for society? Mm-hmm. And that's, of course, a question of education, of skills, of trainings, and to have the right knowledge available.
Mm-hmm. And what do you focus on in this field of education? Because you mentioned knowledge, but there's something like knowledge and experience.
Education is a very wide field. We have to accept that everybody has their own profile, mm-hmm. and everybody has skills where the others could learn from. Mm-hmm. So the principle is that there is a lot of knowledge available, especially so new technologies. But this has to be covered by social competence, tolerance, respect for other opinions, to see how you could agree or disagree. And that's social competences, which are the base for a living together. And in Europe, we learned through two world wars that the two world wars had a lot of loss for everybody. So the unity and the united Europe gives us a chance and has given us a chance to live in peace together. And a lot of people think it's guaranteed, but it's not guaranteed at all. So the development of how we can organize living together in a peaceful way is a dynamic process which has to be renewed every day.
And how do we renew that today?
Of course, it depends always on the people. So the right politicians, the right administration, the right public understanding, that is something which makes the whole thing moving. And of course, we have to see the interests of our members of the European Union. And how can we make good cooperation with the rest of the world? And so trade policy, WTO, World Trade Organization, a rule-based living together is the task. And on this level, we have to do more. So as you remember, the trade agreements, which couldn't be applied because they didn't get the right voting majority, that gave us a really losing situation. So the question on TTIP or Mercosur, or all these trade agreements, they are so substantial for daily life. And it was not possible to communicate it to the people that it's in the benefit for all if we do it in peace, if we make trade and culture and music together, that this is satisfying the people and not a trade war or a hot war like we have it now in Ukraine.
Mm-hmm. This is in the social field, in the field of education, you mentioned it, the labor market in Europe. How important is it to have companies and to have smaller companies active?
If you start to work in practical life, if you come out of your education system and you change to the, let's say, real world, it's quite important to understand that you're coming into a kind of new family.
Yes.
You get new friends, you get a new structure. And you have to learn how to interact with your new colleagues, and you can learn from them, you can give them advice, but the truth is, if you feel well and if you are doing it in the right way, it makes it pleasant for you to go every day to work. And if it's not the case, you have to change yourself. And I think that's the power which you have. That open doors are available. It's only the question how to find where the doors are. And today we have a lot of new opportunities with new platform technologies where you can explain yourself, what your real attitudes are, where your passion is, what you really want to move. And of course, on the other side, the entrepreneurial thinking makes it possible to bring people together who want to move together and who want to do something which makes this world a little bit better. And that's what we learn from our Young's organization. And okay, of course, also in the daily business, we should think what the consumers like to have. And you know, 100% of the people are consumers. And 100% of the people are taxpayers as well. So let's look for them.
Okay, and how does the European Union come in there?
Yes, the European Union is a place where different opinions appear. Uh-huh. And I think the clash of cultures also within European Union needs a formal framework how to deal with it. Uh-huh. And so the European Union and Brussels, I think it's a real worldwide top think tank where the specialists out of all member states and from the rest of the world come together and present different opinions, they quarrel, they have a big debate. But on the end, there is a process where a decision can be made or not made. And you don't need military to put through your opinion. It's a system, a unique system, which we created after Second World War, where we organize how people could live in peace together. By juridical system, by court of auditors, court of justice, a parliament, a council, a commission, agencies. It's complicated, yes, but we are complicated.
That's true, but what you hear nowadays around you is that Europe is too far away. So this complex structure creates distance. How do you feel about that?
We are Europe. Everybody of us is Europe. Huh?
Yeah.
Like we are the citizens of our town, of our region, of our nation. We are real Europeans and we are members of this globe. Huh?
Mm-hmm.
So, and if you understand that also on the global level, we need a rule-based system, how to work with each other and how to respect each other,
mm-hmm.
it's still a long way to go. And also within European Union, it was the first try after the two world wars with the iron and steel contract to put down military and to look for an internal market where we can benefit all of us. And it was a long way with a lot of improvements on the European level. And if you see that we have now in a lot of areas qualified majority and unanimity voting went less and less, but there will always be a certain part where you need a kind of veto right because your nation at all can't go with this decision. So how we develop the further relations between our European Union countries and the other countries in the world is quite substantial. And we need people who have an understanding how we could improve the communication and the relations between us.
How important is innovation on the European agenda?
Innovation always has a purpose. Innovation looks for which demand the people have. And I think if you find a product or a service where people are ready to pay for it, then you have a new possibility to get entrepreneurial activities. We call it startups. You have an idea, that you have a microphone where there is everything perfect. You build it and it works pretty. It's a market for it. And the market is not a theoretical thing. The market sets the consumers who are ready to pay for a product or for a service. And that's the secret of innovation. If you are alone in serving a product or a service, you have a kind of monopoly situation, so you can have hopefully good profits. If you have good profits, we all have good taxation from the one who makes innovation. So earning money is good for the public authority and for the individuals who get a better wage through products which they can sell for a higher price. We call it competitiveness. And I think to stay competitive means that if we are better, we can have more. And you see it also in sports. If you are the winner, you cash. If you are not the winner, you have again to learn, study and skill yourself.
That's true. Thank you very much, Paul Rübig.
Iedere maand op New Business Radio en meer dan 1000 keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
Innovation and climate change. Robert Fischer, he is with EIT Climate. Robert, welcome. Great to have you on the program. Please, could you explain first, what is EIT Climate?
Yeah, EIT Climate stands for the European Institute for Technology, and then the Department Climate. There are several. There's one on digital, one on energy, one on food, manufacturing, etc., etc. Altogether, there are 12. And what these do is they build knowledge and innovation communities around a certain topic. So in my case, it is the climate topic, which of course is not a sector. It's transversal throughout all the sectors. And what we try to do is bring the innovation into practice and link it to an educational system that can support it.
Okay. Could you give an example?
Yes. For instance, we do a deep demonstrator in Ireland, what we call deep demonstrator. So it's pulling together the solution for a certain problem. And in Ireland, we work with the Ministry of Agriculture to decarbonize the dairy farming. And of course, there are technologies to do this, but what we look at is a systems approach. So we also try to offer alternative revenue streams to the farmers to do this through innovation and technologies, but also to finance this, right? So it's nice to offer different solutions, but if people can't afford them, can't pay for them, they're not going to work. So we try to bring a package and it helps to make a transition in that, in this case, dairy farming system in Ireland, to come to a more climate neutral way of farming.
Okay, that's clear. That goes for Ireland. What is your main focus with your EIT climate, Robert?
Yeah, the main focus is really to foster systemic change. We don't believe in
one time.
One activity here, one activity there. We think it's a coherent system that requires coherent system change to be able to be effective.
Okay. Yes.
And this means that it's not just the innovations. The innovations drive it, but it's not only the innovations. It's also the way you can implement, scale, finance the implementation, scaling, but also, of course, skills. I mean, without the appropriate skills, we'll never be able to make that change. And especially when we're talking about, significantly changing the structure and the way we work at company level, at national level, at regional level, it doesn't really matter. Mm-hmm. It also means that the job profiles will change and different skills will be needed. And certain jobs will totally disappear. Right? And I won't say everything will become a green job, but there will always be green elements in every job. Now, to be able to do this, we need an approach where we can first understand what does a certain region or a company or whatever the entity is that you're looking at, what do they really want to achieve, and what fits with that program. And then subsequently, we can ask, so what skills are then needed to be able to do this now and in the future? So that this is a critical element to make this successful.
And how do you assess these skills?
Well, there are different ways. I mean, people can see that there are skills gaps if they can't fill the vacancies.
Right? That's so true.
But that doesn't give a precise picture. I mean, you're looking for precise skill sets that match your ambition. And we do have data at the national level, at a highly aggregated level, but that's not very useful for me as a region if I want to shape my policy, make sure the skills are available. So what we very much need is a localized approach where we understand the local situation linked to the local priorities and programming that you want to implement. Now, for instance, the Smart Bio, it's not a startup anymore, it's already an existing company, they do this bottom-up, very localized, which we can work and also make a plan or take actions to actually fill those gaps and make it work.
What makes them different?
Because they're highly data-driven and they're very much bottom-up. So one key element is that the European Commission has set up a classification system called ESCO, which kind of makes a big library of all the skills that are found in different jobs. And that can be, a multitude of skills in one job, et cetera, et cetera. Now, their whole system is based on this set, and what we can do with it is profile the jobs that we need for this green transition in a certain area.
Okay, so you can better see what a job is like.
Yeah, we can first identify and define what the jobs should be like.
Okay.
And then find the right profiles to actually match those criteria.
So you match the jobs with the persons, in fact.
Yeah, in the end you do that, yeah.
Yeah. Okay.
But you first have to understand what skills are required, right? And there already the solution, as Smart Bio, can do this, right? So they can profile what is required and then look what's available, try to map it, match it, and then find ways to solve the gaps that inevitably will exist.
And some gaps inevitably will stay.
Of course.
Yeah. Okay. So that's one thing of dealing with this. What is your main focus for, say, the coming 3 months?
The coming 3 months. Well, I mean, the climate kick is in a transition itself. So,
yeah.
After more than 12 years being part of the European Institute for Technology, the three first ones, digital, energy, and climate, will be phased out. So we need to restructure and reinvent ourselves, basically.
So you have to become your own company, in fact.
Yeah, in a way we do. Yeah, in a way we do. Although our mission is not a for-profit big organization, it's still very much in the interplay between the stakeholders, the policies, the finance, the startup ecosystem to make that work, right?
Okay.
So we're not doing that ourselves, but we try to make it work.
So you're a not-for-profit organization, or even foundation, perhaps, or
yeah, we'll at the moment we're a limited company actually, but we'll change this to a stichting.
A stichting, so a foundation, so that yeah. suits it better, perhaps, yeah. for the role you're.
It does.
Yeah. Okay, and what do you see as your main challenge?
Well, the main challenge is to, you know, climate is a transversal problem, right?
So it's universal.
It's everywhere. It's
yeah,
everywhere.
Yeah.
So and everybody understands that they need to do something.
Yeah.
But I mean, to do something is very vague, obviously. So to the main challenge is to translate that something into concrete action. And to give an example, we have these resilience pathways, and there we really try to, you know, pull together from all different perspectives, how do we translate the worry also about the climate, but also the practicalities. I mean, you know, even if we make the Paris target of 1.5 degrees, we're going to be faced with climate change. And that climate change is going to have a huge impact on the way we work, the way we live, where we can, you know, the life is going to change no matter what. And we have to be prepared for this, and we have to do this jointly. It is not a task of just the government or just the companies or just the citizens or whatever. We have to do this together. And so this is still a very big and relatively vague message. So the main challenge is to bring it down to concrete actions that we can actually implement and do, where we can benefit and our kids can benefit over a couple of years.
Wow, that sounds great. Robert Fischer, thank you very much and lots of success.
Thank you, Rolf.
Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden, maar nog niet weten wat ze missen.
We're talking about innovation. Frank Melis, welcome. You are with a Dutch company, but we're doing this talk in English because we have an international setting today. Your company is called Smart Bio. Can you please tell us what is Smart Bio?
Yeah, of course. Well, thanks for having me, Rudolf.
It's great to have you.
Smart Bio. Well, first of all, the name. Smart Bio stands for Smart Biography.
So
the essence of what we are doing is we're offering a smart biography for individuals that we offer an infrastructure to profile themselves in terms of what is my passion. What are my strengths? What are my skills?
And why do you do that?
Well, we do it for the following reason. The purpose of Smart Bio is to grow people and economies.
All right.
That is the sentence. And the sentence is of relevance within the context of the transformation of the economy towards green, digitalization, and inclusion. And when you're talking about this transformation, we are in desperate need for people with new skills and to allow people to re- and upskill themselves. But most people have no clue what skills they have, let alone that they have a clear understanding what skills gap they have. And when you have a skills gap, the next question is, where can I go to solve that skills gap? And that is, in essence, what we are doing within Smart Bio.
Wow.
And the net result is growing people and economies, is that we see a lot of activities in regions in Europe, but also in Africa, that are interested to grow in a certain direction. Let me give you one example. Yeah. Our headquarters is located in Brainport in the Netherlands, well known for microelectronics.
Uh-huh.
And there is a huge demand for people with IT skills, artificial intelligence, engineers, so all on the hard side, but more and more also on the soft side. And we lack those people. The pond for skilled talents in the Netherlands is empty.
Aha, and where do you find them then? Where are they?
Yeah, good question. So when you take a look at where people are located right now, you go to the big regions and big cities worldwide, like Bangalore, Mexico City, of course San Francisco, Bay Area, and many, many others. But when you take a look at, let's say, 60,000 feet, what is happening, where the real volume of people are being educated right now, you go to Africa. Right
to
now,
Africa.
You have 265 million students in Africa. 265 million students in Africa. They have a similar education as what we have here. And the continent,
the same level, the same quality.
Yeah, I cannot say that every student has the same quality
no.
as Einstein, but
in a general way of speaking.
Yeah, of yeah. course. Yeah, yeah. yeah. We all go to the Bama structure, so to bachelor and master studies. And when you take a look at that vast volume of people, 265 million people, that is in essence more, it is 45 million people more than all of the employees we have in EU27. And for me, that's a mind-boggling figure.
So we only have 220 million workers within European Union?
That's correct.
Yeah. And you have even more, 45 million more students in Africa?
That is correct, yeah.
It's an amazing number.
Yeah. And most people have no understanding what that number is as per today. And when I tell you that the continent of Africa is growing like hell. So today it's 1.2 million people, but 20, 25 years from now, it is expected the continent will have roughly double the size. So that is 2.5 billion people. Well, 2.5 billion, that's double the size of India.
At this moment, yeah.
And that's a sister continent. It is next door. We're all living in the same time zone.
You call it a sister continent, not a neighbor continent.
Well, somebody told me the phrase sister continent, and I have a feeling for that phrase. For me, it's an expression that they are close.
Hmm. Next of kin.
Yeah, correct. And when you are close to each other and understand what is happening there, and we have a focus very often on what is happening in India, what is happening in the US, what's happening in China, but who is talking about what's happening in Africa?
Mm-hmm.
And I sure. think we should ask ourselves what is happening in Africa. Africa is a continent of many faces. It's not only poor people or people that have hunger. Of course, there is
a
high volume of people with that are living in poverty.
Yeah.
There is war. There is everything. But there are also people that educate themselves, become excellent citizens, they want to contribute, and they are looking for a similar life as we all.
Yeah.
Have a family, have kids, grow up, share the good life, and contribute to the community. Yeah, and we would love to contribute from our perspective at scale and speed.
That's great, and when you look at the demographics of Africa, you see there's a lot of young people there.
Yeah.
At the moment, and what you mentioned, the growth, the population growth is immense. Well, Europe is declining.
That is correct, yeah. So we are now 450 million people in EU27.
Yeah.
Within the same period of time, so 25 years from now, we go back to under 400 million. And at the same time, the other continent is growing to 2.5 billion people.
Right.
So that's sixfold.
Yes.
Sixfold.
Wow.
Yeah. What does it mean? Does it mean extra boats from Africa entering Europe? Or should we make connection with Africa as per today, not only to invite people from Africa to move over to Europe, but do the other way around? The world is moving in a direction of digitalization. Our economy is more and more becoming digital. If that is the case, we don't need to bring atoms from any continent to Europe. We can bring bits and bytes to other continents. That makes more sense.
And bits and bytes don't sink.
That's for sure. Yeah, that's for sure. And you can celebrate people in other continents with their culture, with their language. And of course, AI is helping us with that. Language is not a main problem anymore. Mm-hmm. The translation engines have made an enormous progress. Our application is now running in 32 languages.
Okay.
While that is running, we should make use of it, not only from a pan-European perspective, but from a global perspective. And I think there is logic from a European perspective to start dancing with Africa. I think that is what we have to do.
That's a great payoff. Dancing with Africa. Frank yeah. Melis, Smart Bio. Thank you very much.
Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Business Open 3.0. Nog even ter afsluiting een tweetal tips. Ik begin met de koffietips. Ron, heb je een mooie tip voor ons?
Zeker, zeker, ja. Heb je thuis een losse bonenmaler of een ingebouwde bonenmaler? Maak die één keer per maand gewoon even goed schoon. Maal hem helemaal leeg, stofzuigen erop. Smaakt je koffie weer stukken beter.
Wauw, nou dat gaan we zeker doen. En Mark, kun je daar overheen met jouw tip?
Eigenlijk niet, maar ik ga toch proberen. Blijf nieuwsgierig naar je netwerk. Want zij zorgen voor nieuwe innovaties en nieuwe samenwerking.
Hartstikke goed. Ik dank mijn gasten. Mark Reinders van Netwerken.nl. Ron Siebeling van Coffee on Wheels. Dr. Paul Rubrich van de European Economic and Social Committee. Robert Fischer van EIT Climate. En Frank Melis van Smart Bio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdag van de maand van 4 tot 5. Hier op Nieuw Business Radio. Onze volgende uitzending is de derde dinsdag van juli. Een fijne maand.
Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Wat doe jij eigenlijk? Business open of laat je business lopen?